Goed, ik zou zeggen, meet the farmers. Oftewel, maak kennis met de broers Anton en Franco Verhees. Ze werken in een boerderij die sinds 1880 in bezit van de familie is. En van generatie op generatie is overgegeven. En in juni van dit jaar, dus afgelopen maand, stonden ze 30 jaar lang met z'n twee op eigen benen. Maar zoals jullie weten, boeren hebben het niet makkelijk vandaag de dag. Het is echt allemaal regeltjes en dingen waar je rekening mee moet houden, ook met milieu en zo. En het bedrijf vraagt zoveel van hun dat ze bijvoorbeeld het afgelopen 30 jaar één keer uit eten zijn geweest. Eén keer. En terwijl ze net in het restaurant waren, werden ze alweer gebeld dat er iets verkeerd ging op de boerderij. Hebben ze 3 kwartier aan de lijn gezeten, terwijl ze één avond in de 30 jaar een keer gingen uit eten. Nou, dat gaf zoveel en ze hebben onlangs besloten om hun varkenshouderij, want dat hebben ze, te transformeren naar een bedrijf voor recreatie en zorg. Er komen in eerste instantie 50 slaapplaatsen voor recreanten en mogelijk wordt het uitgebreid naar 100. Maar de broers willen tegelijkertijd een stap zetten in de zorg en bieden ook ruimte voor zo maximaal 20 mensen met een verstandelijke handicap of beperking of die aan het dementeren zijn. Dus Rodi, je kan je vast inschrijven. Dan, En wat gebeurt er allemaal? Ik hoor allemaal geluid. Er komt een voedselbos, er komt een fruitboomgaard, er komt een kruidrijk grasland, een speelweide. Er gaan ezels rondlopen. Dus ook Rodi loopt. Nee, joh. Schapen gaan rondlopen. Het zijn allemaal voorzieningen die zowel door de recreanten en voor de recreanten zijn. En zorgbehoevenden. Anton Verhees die zegt: als ondernemer hebben we natuurlijk lange tijd voor ons eigen portemonnee gewerkt. En nu vind ik het mooi dat we ook iets terug kunnen doen voor de maatschappij. Het geeft voldoening als je kwetsbaren onder ons iets kan bieden. Nou, dat is mooi. Hè? Ze genieten volop al van het werk wat ze nu aan het verrichten zijn. En Anton zegt, we stappen nu inderdaad elke morgen met een frisse kop op het land. De kop van dit krantenbericht geeft dan ook aan: Zomerense broers Anton en Franco na 30 jaar verlost van stress en regeldruk. Varkens ingeruild voor zorg en recreatie. Ze zijn verlost. Verlost van een stuk stress. Verlost van allemaal regels en regelgeving. En ze hebben nu eindelijk tijd voor zichzelf, voor hun gezin en daarnaast ook voor hun werk. Het is een win-win situatie, want ze zijn verlost. Nou, daar gaat het vandaag over. Vandaar de titel Lekker losgaan. We hebben inmiddels met elkaar 4 namen van God met elkaar mogen doornemen. Wie kent ze nog? 2 kinderen nog. Yahweh Shalom. El-Roi. Yahweh Rafa. En die laatste is moeilijk, hè? Marcet. Marcet. El-Roi is al gezegd. Even opletten, hè? En vandaag willen we er eentje nog aan toevoegen. Dan hebben we een handvol namen gehad. En dat is misschien even genoeg. En vandaag wordt de naam Yahweh Goel. Hoe? Goel. Goel. Een van die teksten waarin hij zichzelf zo noemt, vinden we in Jesaja 44, vers 24. Daar staat: zo zegt de Heere, uw verlosser, uw formeerder van de moederschoot af. Hij is onze verlosser. Dat is de naam die hij zichzelf geeft. Oftewel Yahweh Goel. Het mooie vind ik hier dat het hierbij staat: u formeerde van de moederschoot af. Want hoe heet degene die je helpt bij de bevalling? Een verloskundige. Hij is verloskundig. Hij is heel verloskundig. Niet alleen bij de bevalling, maar hij heeft ons zelfs gemaakt. Vandaag wil ik het dus hebben over God als verlosser, als Goel. Want wat houdt dat in? En ik heb daar best wel een beetje mee lopen stoeien. Omdat we snel geneigd zijn om te zeggen, we zijn verlost van onze zondeschuld. Daarmee heeft hij ons vrijgekocht van onze zondeschuld. Maar het is denk ik meer dan dat. Ik heb geleerd dat als je naar de betekenis van een woord kijkt, dat je gaat kijken waar wordt het voor het eerst genoemd. En in welke context staat dat dan? En zo is de eerste vermelding van het woord Yahweh Goel, staat al in Genesis 48, vers 15 en 16. En er staat, en Jacob zegende Jozef en zei, God, voor wiens aangezicht mijn vader en Abraham en Isaac gewandeld hebben, God die mij als herder geleid heeft, de engel die mij verlost heeft uit alle nood, zodat in hen mijn naam en die van mijn vader Abraham en Isaac voortleven. Dus hier staat verlossing in het context van bevrijding uit een stuk nood en het voortleven van hun naam. Twee dingen. En Jozef heeft daar ervaring mee. Die kon dat dus zeggen. Hij kwam in situaties terecht buiten zijn eigen schuld die nou niet bepaald leuk waren. Hij werd door zijn broers verstoten, hij werd in een put gegooid, hij werd doodverklaard, hij werd als verkocht als slaaf, moest als slaaf dienen in een vreemd land met vreemde goden. Maar we kennen uiteindelijk ook zijn woorden, uiteindelijk na vele jaren, dat hij zegt, jullie hebben weliswaar kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals op deze dag is. Het wil dus niet zeggen dat hij op dat moment uit de nood verlost werd, maar in die nood kwam de Heer met een oplossing, met een verlossing. Ik heb jullie denk ik wel eens verteld over mijn opa, de vader van mijn moeder. Die zat in een Jappenkamp in de Tweede Wereldoorlog. En in principe werd hij opgeroepen om op de boot gezet te worden voor arbeid. Op het moment suprême, de volgende dag, werd zijn naam niet meer op de lijst, kwam niet meer op de lijst voor. Hij hoefde niet op de boot. En achteraf bleek deze boot gebombardeerd te zijn en iedereen kwam om. Was de nood voorbij? Nee. Maar in die nood gaf de Heer een stuk verlossing en bevrijding volgde. En dat was een van zijn getuigenissen. Van de Heer Jezus staat er, in de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Is hij gestorven? Ja. Maar hij is uit zijn angst verlost. Hij ging door een stuk nood heen, groter dan wij ons kunnen voorstellen, emotioneel, fysiek, geestelijk. Maar God heeft hem uit die nood die hij op dat moment had verlost. En zo kunnen ook wij door een stuk nood heen gaan, zoals Jozef, zoals Jezus, zoals mijn opa. Nood op welk vlak dan ook, fysiek, geestelijk, relationeel, financieel. Maar voor hen die geloven, zegt het woord, wij weten dat voor hen die God liefhebben, dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Hij is onze Yahweh Goel, de God die verlost. Ook als jij in een nood zit, houd vast, vertrouw op hem, want in de nood ziet hij ons, wat we verleden keer hebben gezien, en geeft hij op een of andere manier een oplossing en verlossing. Want het is zijn wezen, het zit in zijn naam. Dus vertrouw. De tweede vermelding staat in Exodus 6, vers 6. Ik ben de Heere, ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij, u verlossen door een uitgestrekte arm. Hier staat verlossing in het context van bepaalde dwang, bepaalde slavernij, dingen die je vasthoudt, die je inklemmen. En als er iets is waar de Heer ons van wil verlossen, dan zijn het zaken die ons vasthouden, zaken die ons van God weghouden. Zaken die ons meer bezig doen houden met onszelf dan met hem. Zaken die meer tijd vragen van ons in plaats van ons geestelijk welzijn. Neem smartphones. Hoeveel tijd vragen die tegenwoordig niet van jongeren, maar ook van ouderen. Gemiddelde tiener en ook ouderen zitten uren per dag op hun smartphone. Om Han lacht, hij herkent ze. Vervelend ze. Maar het is altijd afleiding. Games slurpen aandacht op van jongeren en ook met name van mannen. En de gameontwerpers ontwerpen hun games zo dat je altijd weer getriggerd wordt om door te gaan. Nog een uurtje, tot diep in de nacht. Ingebouwde verslaving. Alcohol en drugs verleggen de aandacht naar onszelf en onze omgeving. Of zelfs zo dat je nergens meer bewust van bent en dat je helemaal weg bent van God ook. TV. TV biedt ons zoveel amusement en tijdverdrijf dat we heel de dag zouden kunnen zitten zappen. Heel de dag kan je weer wat anders kijken. Aanbieders zoals Netflix, Amazon, Videoland, Disney, noem ze allemaal maar op. Je kan nog uren series kijken. Ze hebben er zelfs een woord voor, binge-watchen. En binge is het Engelse woord voor bezatten. Dus een leuke combinatie. Allemaal wat we noemen amusement, wat ons bezighoudt, wat ons aftrekt van onze relatie met God en ons bezig doet houden met onszelf. Weet je waar het woord amusement vandaan komt? Nee, geen idee. Leuk dat je het vraagt. In het Oud-Grieks had je 9 muzen. De muzen waren godinnen die symbool stonden voor inspiratie. Met name op muziekgebied en zo. Dus het betekent, muze betekent dus eigenlijk inspiratie. En dus amuze betekent geen inspiratie. Het maakt ons passief, het maakt ons sloom, het maakt ons lauw. In plaats van actief werkzaam te zijn in Gods Koninkrijk, worden we passief, lauw en we zitten maar bezig met onszelf. Wat de Heer het liefst heeft, is dat we verslaafd zijn aan zijn Koninkrijk, aan zijn werk. En dat hij ons wil verlossen van al die wereldse verslavingen, verlossingen die ons zo kunnen vasthouden, in de greep kunnen houden, op welk vlak dan ook, en ons afleiden van wat hij met ons voor heeft. En ook daarin wil God de Yahweh Goel zijn. De God die ons verlost. Als we maar die uitgestrekte arm willen vastpakken. Als we ons maar op hem willen richten. Heer, help mij, ik kan het niet zelf. Ik pak u vast aan uw uitgestrekte arm en u verlost. En zijn arm, die strekt hij altijd weer opnieuw uit. Yahweh Goel. De derde vermelding staat in Leviticus. Leviticus 25:25. Daar staat, wanneer uw broeder of zuster verarmd is en iets van zijn bezittingen heeft moeten verkopen, dan zal zijn naaste bloedverwant als losser of verlosser optreden en hij zal loskopen wat zijn broeder heeft moeten verkopen. Hier zit het in de context van mensen die eens bezitting hadden, maar vanwege de omstandigheden hun bezittingen moesten verkopen. Dat kon zijn voor hun eerste levensbehoeftes, dat kon zijn een stuk land, dat kon zijn een stuk vee, dat kon zijn goederen. Verkopen voor je eerste levensbehoeften. En als je daarna nog vastliep, dan zou de familie moeten inspringen en die zou dat moeten kunnen terugkopen voor jou, zodat je weer die eerste levensbehoeften hebt. Verlossing uit een stuk armoede. En dat reflecteert wie God is. Hij wil ons verlossen uit een stuk armoede. Geestelijke armoede. Dat is daarom ook eigenlijk het basisprincipe van een gemeente. Als we hier als gemeente bij elkaar zijn. Als iemand tekortkomt in zijn eerste levensbehoeften, zoals ik, die nog steeds geen Aston Martin heeft, dan zou de gemeente daarin moeten voorzien. Nee, als iemand tekort heeft aan zijn levensbehoeften, dan zou de gemeente daarin moeten voorzien, omdat het Gods karakter weerspiegelt. Hij wil ons verlossen van armoede. En dat is waar het principe niet wordt gehandhaafd, waar we dat niet opvolgen, dus Gods karakter niet weerspiegelen, dan ontstaan de problemen. De eerste gemeente in Handelingen, die groeide enorm. Waarom? Omdat ze alles gemeenschappelijk hadden. Had iemand behoefte, kreeg hij het. Iedereen had alles gemeenschappelijk. Misschien was dat ook wel de basis van de eerste gemeente in Indonesië. Alles gemeenschappelijk en de gemeente groeide. In een andere gemeente, in Korinthe, ging het juist helemaal fout. Waarom? Omdat er geschreven staat dat iedereen was maar bezig met zichzelf en lette niet op die anderen. En Paulus moest ze daarop aanspreken en het gaat ook helemaal fout. Is dat ook niet vandaag de dag het probleem in veel gemeenten, dat we zo op onszelf gericht zijn in plaats van op elkaar? De Heer wil ook in ons leven verlossing bieden door een functionerende gemeente, ook op dit vlak, die naar elkaar omziet, die naar elkaars behoeften, op elkaars behoeften let. Want daarin reflecteren we Gods naam, Yahweh Goel. Hij wil ons verlossen van armoede. Als je deze betekenissen van die drie contexten samenvoegt en zegt, ja, maar wat is nou dat overkoepelende betekenis van Yahweh Goel? Van die verlossing uit nood, verlossing uit een stuk verslaving, uit armoede. Dan is eigenlijk de overkoepelende betekenis is de weg tot herstel. Een weg tot herstel. Het is ons opnieuw brengen naar een situatie die we hadden voordat we verlossing nodig hadden. De situatie voordat we nood hadden en we een stuk vrijheid ervaarden. De situatie voordat we gevangen zaten, voordat we verslaafd waren in een stuk dwangmatigheid. De situatie voordat we gebrek hadden aan onze eerste levensbehoeften, toen we het gewoon nog allemaal konden behappen. Herstel naar zoals God het heeft bedoeld. Herstel naar het beeld waartoe Hij ons geschapen heeft. Dat is zijn doel. Dat is verlossing. Herstel naar de relatie die we met Hem mogen hebben, waar we misschien van zijn afgedwaald dat Hij ons wil herstellen naar en verlossen naar die relatie. Want we hebben een God van herstel. Van herstellen. Opnieuw stellen. Opnieuw aannemen. Opnieuw klaarmaken. Opnieuw veranderen. Dat is Yahweh Goel. Ook naar ons toe, ook naar jou toe. Herstel. Het mooiste gedeelte waar ik dan bij stil wil staan vandaag, waarin eigenlijk allemaal dit samenkomt, en ik kan het misschien al raden, is het verhaal van Naomi en Rut. Een klein boekje, 4 hoofdstukken. Je leest het zo uit. Ik heb thuis een plaat van Rut, en die is helemaal opgemaakt uit de letters, Hebreeuwse letters, van heel het boek Rut. Dat is een prachtig ding. Maar in dit kleine boekje van 4 hoofdstukken komt al 10 keer het woord verlosser voor, of losser in dat geval, hetzelfde woord. En dat laat ten diepste zien wat God ook naar ons toe doet. Waarin al die betekenissen van verlossen in naar voren komen, inclusief de betekenis wat verlossen ook betekent, vrijkopen. Het is voor velen een bekend verhaal, maar even kort de geschiedenis. Een gezin, vader, moeder, 2 zoons, vertrekt vanwege een ernstige hongersnood uit hun eigen land en zoekt hun land in een ander land, te weten Moab. Moab ligt ten oosten van Israël, aan de andere kant van de Dode Zee. En als je in de Bijbel gaat van west naar oost, is dat altijd van God weg. Altijd. En zij gaan van west naar oost, weg van God. En dat betekent over het algemeen niet veel goeds, ook zo in dit gezin. In Moab aangekomen, ze settelen zich daar en als eerste sterft vader Elimelech. Naomi blijft achter met haar 2 zoons. En dat is zwaar in die tijd. Dus besluiten die 2 zoons om te trouwen met vrouwen uit Moab. Ook niet echt iets waar God op zat te wachten, om te trouwen met vrouwen uit een vreemd land. Maar zo worden dus Orpa en Rut worden deel van dit gezin. Maar al snel treft dit gezin weer het noodlot en sterven die 2 zoons. Het zal je overkomen, zoals afgelopen week die 2 jongens een frontale botsing van 1 gezin dood. Deze 2 zoons, Mahlon, Kilion, sterven. Misschien door hun verkeerde handelingen. Inmiddels is de hongersnood in Israël voorbij. Naomi neemt zich voor, ik ga terug naar mijn geboorteland. Orpa blijft op aandringen van Naomi achter in eigen land, maar Rut gaat mee met de woorden die je zeker kent. Waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. Waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. En ze gaan ze op weg. Totaal geen eigen bezittingen, armoede, nood. En vandaar dat als ze aankomen in het land dat Rut gratis koren gaat plukken op de akker waar op dat moment geoogst wordt. Arme mensen die niks hadden, mochten dat doen. Die mochten gratis aren weghalen van de randen van het veld. En dat blijkt de akker te zijn van Boaz. Boaz was een man uit de familie van Elimelech, van Naomi. Dit was de man die hun uit hun nood kon helpen. Dit was een van hun verlossers. En Boaz wordt ook nog eens een keertje verliefd op Rut. En aangezien hij nog niet getrouwd is en best wel goed in de slap was zit, neemt hij zich voor om Naomi te verlossen uit haar nood en daarbij ook Rut te trouwen. Maar er was nog iemand die hoger in de familielijn zat, die eerst het recht had om te verlossen. En hij laat dan ook de keus aan die andere over om Naomi te verlossen, om haar uit het nood te helpen door haar land te kopen. Het land wat nog toebehoorde aan Elimelech, haar man. En deze verlosser wil dat. Hij ziet er wel brood in. Hij denkt, nou, weer een stuk land erbij, dat is leuk, aardig, kan weer aardig wat centjes op. Hè? Maar dan gooit Boas er nog een troef in. Hij zegt, ja, oké, je mag het land kopen, hè? Naomi wordt verlost, maar je moet daarbij ook Rut trouwen. Hoeft er wettelijk gezien helemaal niet, maar Boas denkt van, ja, hè? Ik wil Rut hebben. Dus zegt van, ja, dan moet je ook Rut trouwen. En dan zegt die man van, ho, dit gaat me te ver, hè? Dan moet ik ook mijn erfenis delen met een ander gezin. En ik heb mijn eigen gezin, ik ben getrouwd, ik heb kinderen met een erfenis. Dus nee, doe maar niet. Neem jij het maar over. Boas blij natuurlijk. En hij stapt in en verlost Naomi uit haar armoede door dat stuk land te kopen. Ze is uit haar nood. Hij heeft het land vrijgekocht. En trouwt vervolgens ook met Rut. En door met Rut te trouwen is ook de naam van het gezin van Elimelech in stand gehouden. Vind je in hoofdstuk 4 vers 10. En daarmee is het hersteld naar de situatie waar het ook voorheen was. Het land is weer in het bezit van de familie. Ze zijn uit hun nood geholpen. Ze zijn in armoede voorzien. Ze is vrijgekocht. En de naam van haar man Elimelech zet zich voort in Boas en Rut. Sterker nog, uit deze familielijn zal de naam boven alle naam voortkomen, de Heer Jezus Christus. Rut is de weg naar herstel. Rut is onze weg naar herstel. Daar is hij beeld van. Want indirect verwijst dit ook naar wat Jezus voor ons gedaan heeft. Als je het over verlossing in Christus hebt, dan is dit het. En dan gaat het niet over dat we vrijgekocht zijn van onze zondeschuld. Want daar gaat Rut niet over. Waar Rut wel over gaat, is ons herstel in Christus op een ander vlak. Want wat was er met Rut? Rut was een Moabitische. En wat wordt er gezegd van een Moabitische? In Deuteronomium 23 vers 3... Een Moabiet mag niet in de gemeente van de Here komen. Zelfs hun nakomelingen van de tiende generatie, oftewel niemand, mogen tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de Here komen. Wordt tegen het volk van Israël gezegd. Als er iemand niet in de gemeente van Israël komt, is het wel een Moabiet. Waarom? Ten eerste was Moab, de Moabitische, de Moab. Moab was geboren uit incest tussen vader en dochter. Iets wat niet eigenlijk zou horen. Het was Moab die het volk Israël op hun weg naar Kanaan verleidde om andere goden te aanbidden, Baal. Het was Moab die Biliam inhuurde om Israël op hun weg naar het beloofde land te vervloeken. En daarom zegt God, als volk daarvan wordt juist jullie volk vervloekt en komt het niet in de gemeente van de Heer. En dan komt Rut. Een vrouw uit dit vervloekte volk kon eigenlijk geen deel hebben aan dit volk. Maar Boas herstelt haar afkomst dusdanig dat zij niet alleen deel wordt van dit volk, dat hun God daadwerkelijk haar God wordt en zij zelfs de link wordt naar Jezus Christus. Zij wordt als een van de weinige vrouwen genoemd in heel de geslachtsregister van de Heer Jezus in Matthäus 1. En dat linkt naar ons, wat Jezus voor ons gedaan heeft. Want ook wij waren een volk zonder God, symbolisch gezien aan de andere kant van de Dode Zee, weg van God. Ook wij stonden buiten de gemeente, we hadden er geen deel aan. We stonden buiten de beloftes van God, we hadden er geen deel aan. Ook wij waren in de macht van de duisternis, zoals Moab andere goden aanbad. Ook wij waren onder de vloek. Want een ieder die het zonder God doet en van zichzelf denkt te moeten kunnen doen, en het verwacht van zichzelf, die is volgens het woord onder de vloek. Galaten 3 vers 10. Daar waarin Abraham alle volken gezegend zouden moeten worden en gezegend zouden moeten zijn vanuit geloof, Maar nadat de wet aan Mozes is gegeven, komt de vloek over een ieder die zich niet aan de wet houdt. Gods straf, Gods oordeel is deel aan een ieder die zich niet aan de wet houdt. En dan komt Jezus. En van hem staat er geschreven aan de gemeente in Galatië: maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Gij zijt dus niet meer slaaf, maar zoon. En als je zoon bent, dan ben je ook erfgenaam door God. Dat is wat hij heeft gedaan. Letterlijk staat er, hij is gekomen om ons van de straat te plukken. Uit Moab te halen. En daarmee verlost te worden van de toren van God en de straf die daarmee gekoppeld is. En dan kunnen we nog steeds dingen fout doen. En dan kunnen we nog steeds ons bevinden aan die andere kant van de Dode Zee. Of zelfs ons begeven in het andere land. Maar in Christus zal daarmee Gods toren ons niet meer deel zijn. Zal de vervloeking en de veroordeling niet meer ons deel zijn. Want dat heeft Jezus volbracht toen hij stierf aan het kruis. En zijn bloed voor ons vloeide. Wij zijn verlost van de vloek van de wet. De wet die de dood voortbracht. De wet die de straf van God met zich meedroeg op elke overtreding. Die wet is voor ons vrijgekocht door zijn bloed. Datgene wat oorspronkelijk Gods plan was, Gods bedoeling was, dat we allemaal zouden delen in de zegening van Abraham, door het geloof alleen, is nu weer hersteld. Dat is de weg van herstel. Dat is hoe de Heer het heeft gewild, want hij is Yahweh Goel. De God van verlossing, de God van herstel. Ja, hij wil ons verlossen in onze nood, want hij is Yahweh Goel. Ja, hij wil ons verlossen van verslaving, van armoede, want hij is Yahweh Goel. Ja, hij wil ons herstellen naar hoe hij het heeft bedoeld. Ons een nieuwe naam geven zelfs, tot in eeuwigheid, want hij is Yahweh Goel. En die weg gaat hij op met jou en mij en zal alles doen om alles te doen medewerken ten goede om tot dat herstel te kunnen komen. Want hij is Yahweh Goel. Maar het meest is dat hij ons herstelt naar de zegeningen die hij al voor ons had weggelegd in Abraham. Waarin was begonnen met Efeze 1, dat alle zegeningen zijn ons gegeven in Christus, zoals ook in Abraham waren, waardoor ook wij kinderen van Abraham worden genoemd, door ons te verlossen van de wet en het toren van God, door het geloof alleen. Abraham werd gerechtvaardigd alleen maar door geloof. En daarheen zijn wij weer hersteld. Niet meer regeltjes, niet meer wetten, niet meer stress, niet meer allemaal dingen moeten doen en noem het allemaal op. Nee, terug naar de herstel in Abraham, dat wij door geloof alleen gerechtvaardigd worden. Geloof alleen in Christus Jezus, onze Heer en Heiland. En het nieuwe verbond wat Hij met Christus in ons is aangegaan. Dat is ons gegeven. Verlost van de vloek. Verlost van de wet. Gezet in geloof alleen door de zegen van Abraham. En dat nieuwe verbond en wat Jezus daarin voor ons heeft volbracht, dat mogen we gedenken bij het avondmaal. Dat is wat Hij voor ons gedaan heeft. En dat gaan we zo gedenken. We zijn verlost. Want Hij is Yahweh Goel. Dan zullen we eerst nog danken. Vader, het gaat ons besef te boven wat het allemaal betekent en hoe diep het allemaal gaat. U die op deze aarde bent gekomen, onder de wet, u moest alles voldoen. U moest aan alle regels voldoen en u hebt het gedaan zonder te zondigen. Maar u weet ook dat die wet en die regels ons tegelijkertijd de straf van God over ons doen komen op het moment dat wij die wet overtreden. Dat we vergeving nodig hebben, opnieuw en opnieuw en opnieuw. En om ons buiten die wet om terug te brengen, te herstellen naar het verbond in Abraham. Het verbond van zegen, van genade, van rechtvaardigheid, alleen maar door het geloof in uw Zoon Jezus Christus. Zo mogen wij er ook deel aan hebben, omdat we deel hebben aan uw bloed, deel hebben aan uw opstanding. We zijn met u gestorven, met u opgestaan in een nieuw verbond. En voor ieder die op dit moment misschien Yahweh Goel nodig heeft, in de nood, in de armoede, in de stress, in alles wat het met zich meebrengt, in verslaving op welk vlak dan ook, die herstel nodig heeft om weer opnieuw in de relatie met God te kunnen komen, uitgehaald te worden uit het land en teruggebracht te worden naar het beloofde land. En dan is het woord van vandaag dat Yahweh Goel ook zijn arm opnieuw uitstrekt naar jou. Tot herstel in de relatie met hem. Want hij is een God van verlossing. En daarvoor wil ik u danken in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.